Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hey Guido, jij bent terug van een tripje naar... Vroeger heette dat Euro Disney. Tegenwoordig is dat gewoon Disneyland Parijs. Hoe was het?
Ik heb altijd het idee dat ik voel me echt zo'n boomer als ik het dan ook heb over Euro Disney. Echt zo'n oude zak. En ik zei het ook geregeld. Ja, we zijn in Euro Disney. Het heet Disneyland Parijs. Ik was er voor het laatst, toen was die Space Mountain net open.
Nou, dat was toch helemaal in het begin, was dat?
Ja, dat, ja,
ah, dat precies. Dat was ook heel lang niet geweest.
Ja, echt heel lang niet geweest. Het is inmiddels de Hyperspace Mountain, heet dat ding. Dat is dan helemaal in Star Wars-stijl. Maar ik moet je zeggen, het was een leuk tripje, maar zeker 80% is in de pot gevallen, in de play gevallen. We kregen allemaal buikgriep. Gelukkig was het Marvel Hotel waar deze jongen in zat, op 5 minuten loopafstand van het park. En daar gingen alle sluizen open. Okay. Ja, een tripje waar ik met gemengde gevoelens op terugkijk.
Okay, nou. Wij experimenteren momenteel vrolijk verder met Zoom. Dat heeft wel als nadelige bijkomstigheid, niet dat dat nou vaak gebeurt hoor, maar dat we elkaar gewoon nu letterlijk niet meer in de haren kunnen vliegen.
You can fly, you can puke.
This won't do. What's the matter with you? All it takes is faith and trust. Oh, and something I forgot. Dust.
Dust?
Dust.
Yup. Just a little bit of pixie dust.
Think of a wonderful thought. Any merry little thought. Think of Christmas, think of snow. Think of sleigh bells, off you go like reindeer in the sky. You can fly, you can fly, you can fly.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Movie Insiders. Dat is nog altijd de filmpodcast van Nederland... die je kan beluisteren op alle welbekende audioplatforms, waaronder op Spotify, Apple en Google Podcast. Je kan ons altijd een e-mail sturen naar movieinsiderspodcast@gmail.com. Feedback ook welkom op de socials. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John. En straks schuift onze derde man Jasper aan. Met hem doe ik samen een recensie van de spionagetriller in de Moslimuniversiteit. Cairo Conspiracy. Hij heeft ook nog een film ook nog gezien. Jij hebt ook een film ook nog gezien. Evil Dead Rise haal ik straks even aan. En Jasper die staat kort nog even stil bij de potentiële schrijversstaking in Hollywood. Zowel op film als seriegebied is er wat aan de orde. Daar wou die graag nog... Dus het is inderdaad een podcast eigenlijk met z'n drieën, maar nooit daadwerkelijk met z'n drieën. Dat moet de eerst volgende podcast of die daarop even experimenteren dat we met z'n drieën via Zoom kijken wat dat dan oplevert. Maar...
Oh, dat zou ook toch wel spannend zijn. Volgens nog is het even de magic of editing.
Inderdaad, maar we beginnen met een bespreking van een grote nieuwe release op Disney+. De zoveelste Peter Pan verfilming. Nou, dit is dan wel de eerste keer dat Disney, want daar zijn ze natuurlijk al, weet ik het hoeveel jaren nu mee bezig, allemaal live action remakes maken van hun eigen, animatieklassiekers van vroeger. Dit is wel dus de eerste keer dat Disney zelf een remake maakt van... Nou, in dit geval heet die Peter Pan en Wendy.
Ja, wordt dit You Can Fly or You Can Puke?
You...
Los boys.
Every last one of us.
But you're not all boys.
So?
What is this place?
It's home.
Peter found it. Just like he found all of us.
Like he found me.
Peter Pan?
Were you expecting someone else?
What do you say, boys?
You ready for an adventure?
It looks very far away.
It's closer than you think.
Je zei het al, John, een hele hoop live-action remakes staan er op de naam van Disney, die keer op keer weer uit die recycle-emmer een titel plukt en daar 9 van de 10 keer een wanproduct van maakt. Wat ons betreft, ik weet dat wij met z'n tweeën flink in deze podcast hebben zitten voeteren op onder meer The Lion King, Aladdin, Mulan, nou, daar was ik nog redelijk mild over, maar die kon je ook wel burgen, die vrouw. En zo zijn er nog wel meer. Eigenlijk was het de meest fatsoenlijke, misschien tot nu toe wel de Jungle Book.
Ja, ik denk het wel, ja.
Ja, en die Cruella vond ik ook nog wel aardig.
Ja, want die deed nog iets anders, ja. En dat is volgens mij met deze toch ook wel een beetje aan de orde.
Ja, daar hoopten we in ieder geval wel op, want voor deze remake stond niemand minder dan David Lowery achter de camera. En dat is de man die eerder een Disney remake heeft gemaakt, een hele verdienstelijke overigens, Pete's Dragon. Maar die ook wat van die meer metafysische arthouse films heeft gemaakt als A Ghost Story. En redelijk recent nog, was dat 2 jaar geleden, The Green Knight.
Ja, die haalde mijn top 10 van het jaar nog. Dat is wel een gevalletje apart.
Een zeer gevalletje apart. En dan laat je zo'n man los op Peter Pan. Een film waar eigenlijk maar 1 echt grote bekende naam in zit. Namelijk Jude Law. Die mag Captain Hook spelen. Echt een casting die ik nooit zag aankomen. Daar gaan we het vast ook nog even over hebben. Hoe dat uitpakt. Maar eerst, ja, Lowery laat zijn eigen stijl een beetje los op deze film. En schreef ook het scenario. En doet daar ook iets anders dan we van de animatieklassieker uit mijn hoofd.
1953.
Dankjewel. Ja. Jij bent de man van de jaartallen. Nou, shoot, John. Is dit een van de beste live-action remakes van Disney tot nu toe?
Nou ja, hij steekt dan wel net boven een aantal andere uit. Maar nou, helemaal geslaagd is dit ook weer niet. De grote naam bij dit project, David Lowery, gaan we het zo wel even over hebben. Want waar wil men het bij de nieuwe Disney, überhaupt Disney, graag over hebben? Nou, hoe woke of hoe divers is hij? Je hebt hier dan Lost, niet alleen Lost Boys, maar ook Lost Girls. Er zit letterlijk ook een quote in de film waarbij die meisjes dan zeggen van, maakt dat wat uit? Nee, dat maakt ook eigenlijk niet uit. Maar ja, alle kleurtjes zijn hier vertegenwoordigd. Inclusief ook een jongetje met Down-syndroom. En die spelen dan de Lost Boys and Girls. Tinkerbell is een actrice van, ik weet niet, Brits-Afrikaanse afkomst. En Peter Pan, gespeeld door Alexander Maloney. Ja, ik weet niet hij is een mixje. Hij heeft een beetje kleur. Wendy wordt gespeeld door Ever Anderson. Wist je dat dat zo'n Nepo-baby is?
Huh, nee.
Dat is de dochter van Mila Jovovich en Paul W.S. Anderson.
Nee joh, echt?
Ja, en ik las dat. En toen zat ik zo van, ja, verrek, ze lijkt heel erg op Mila Jovovich.
Ja,
dat ik na de film al, en het is dus de dochter van. En dan hebben we inderdaad Jude Law als Captain Hook. En Tiger Lily, oh ja, dat was ook nog zo, want je had die Pan uit 2015. Ik heb die nooit gezien, want die moest vreselijk zijn. Daar speelde Rooney Mara toen Tiger Lily. Nou, dan hebben ze hier in ieder geval een Native American actrice. Ik weet de naam uiteraard niet uit mijn hoofd. Maar ja, dus ja, hoe woke is die? Ja, best wel. Ach, dat zijn we inmiddels dus wel gewend. Maar wat me vooral opviel, is dat Peter Pan zelf, hier die Alexander Maloney, heeft eigenlijk gewoon een grote bijrol. Want je zou kunnen zeggen dat Hook heeft hier de hoofdrol. En sowieso de rest van de acteurs, sommigen doen het best wel fatsoenlijk hoor, de jonkies. Maar de rest, het loopt er allemaal maar een beetje bij. En het heeft ook niet zo ontzettend veel te doen. Want de focus, als je daar al van kan spreken, van het verhaal, is eigenlijk de vriendschap tussen, of de voormalige vriendschap tussen Hook en Peter Pan. En ik heb dat boek nooit gelezen, maar ik dacht me wel vaag iets te herinneren dat iemand me daar wel eens zei dat dat uit het boek voortkomt. Dat Hook inderdaad ooit zo'n lost boy was.
Ja, dat boek is geschreven door J.M. Barrie. Er is ooit nog eens een film over hem gemaakt met Johnny Depp in de hoofdrol. Dat was Finding Neverland. Kreeg toen een hele hoop Oscar-nominaties. Ik ben nooit zo wild enthousiast geweest over die film. Doet er ook niet toe. Maar over de de ontstaansgeschiedenis van Peter Pan, het boek. De jongen die nooit op wilde groeien. En dat was J.M. Barrie zelf ook een beetje. Of dat in dat boek zit, weet ik niet. Ik ken het in ieder geval niet van de Disney-klassieker uit 1953. En wat deze film dus doet, is eigenlijk het boek eren. En toch ook die animatie-klassieker eren. Want we hebben al een paar keer naar verwezen dat You Can Fly, dat zit er dus ineens in.
Nou ja, het wordt ook niet helemaal gezongen of zo. Je hoort het in de soundtrack.
Ja, het is een soort muzikale hint zit er in de score. Leuk voor de kenners. Sowieso moest ik een beetje door het eerste half uur, eerste drie kwartier heen komen. Het was mooi gemaakt. Het is heel wervelend gefilmd ook. En het heeft een prachtige score van de vaste componist van David Lowery. Dat is onze Daniel Hart. Daar gaan we zo misschien nog wel wat van draaien. Maar het was wel eigenlijk waarom ik niet zo'n fan ben van die live action remakes, want we zagen gewoon weer hetzelfde. Het standaard riedeltje. We zien de broertjes van Wendy met elkaar zwaard vechten met een stukje hout. Papa en mama worden boos. Wendy moet eigenlijk ook tegen ze optreden, want zij is de grote zus, maar is nog niet zo volwassen. En dan staat Peter Pan ineens op, nou niet op de stoep, maar op de dakgoot. Ja. En dan gaan ze naar Neverland. En daar wordt het wel interessant. Daar gebeuren nieuwe dingen, waaronder dus die, daar moeten we niet te veel over zeggen, John. Laten we het houden inderdaad op een band die Peter Pan en Captain Hook in het verleden met elkaar hebben gehad. En dan concentreert David Lowery zich ook best wel verrassend op, nou ja, het complexe thema van volwassen worden. En in hoeverre
er wordt een poging gedaan om daar nog iets mee te doen. Ja, want dat is een beetje de vraag natuurlijk, in het geval van David Lowery. Kijk, je merkt duidelijk aan deze film, nou, het is eigenlijk een soort van constante tweestrijd. Hij kreeg voldoende vrijheid om wel een beetje zijn eigen ding te doen. Maar Disney heeft waarschijnlijk ook wel de overhand gehad van, ja, maar je mag ook weer niet te gek gaan doen. En het moet wel inderdaad een beetje ook onze animatieklassieker van toen eren. Dus je hebt een heleboel van de bekende dingen. Nou, zeker dat, nou, laten we zeggen, de eerste half uur wat jij al noemt. Het duurt even een tijdje voordat de film zijn eigen draai vindt. En dan zitten er wat eigen dingen. Maar het heeft allerlei consequenties. Zeker ook bijvoorbeeld qua toon. Want ik had sterk het gevoel dat deze film vaak te serieus of misschien zelfs te duister of te grauw is. Zeker voor jonge kinderen. En dan is die eigenlijk weer te kinderachtig voor volwassenen. Dat is wel, het past wel qua thematiek dan volwassen worden. Maar
Ja, precies. Dat is de conclusie die ik een beetje trok. Ik kan me voorstellen dat de jongste jongeren, echte kinderen, dit saai vinden.
Ja, dan kan je beter die animatieclassic weer voorzetten.
Ja, daar zit ook veel meer vaart in. En ik miste sowieso wel wat magie. En dat, ja, dat van die bruisende energie uit de teken van dat ontbreekt hier ook. Er zit eigenlijk zeker wel een intermezzo of 3-4 in, waarin twee personages lange dialoog met elkaar uitwisselen. Ik denk dat dat weer wat leuker is voor de iets meer vroeg rijpe jeugd die inderdaad op het punt staan om volwassen te worden of volwassener te worden. Misschien dat David Lowery zich daar wat meer op mikt, maar je ziet die tweestrijd in alles. Je ziet het in de tone of voice. Hij is ook, hij heeft totaal geen kleurenpalet, deze film. Hij is een beetje groenig, grauwig, grimmig. Weg zijn de kitschkleurtjes uit de tekenfilm. Je hebt het in de tone of voice ook. Hij is veel meer melancholisch van aard. Maar er zit dan wel weer hele wervelende camera-shots zitten erin. En er zitten van die tussengekwakte grapjes in, die best aardig zijn, maar ze voelen daar echt tussengekwakt.
Ja, inderdaad.
David Lowery even dacht van, oh ja, het is natuurlijk ook Peter Pan, dus laten we iedereen maar tevreden houden en nog even wat humor eroverheen strooien. Je hebt het met alles. En ik vind het trouwens altijd te prijzen dat er in ieder geval
een poging wordt gedaan.
Ja, een poging wordt gedaan. Er is wel een, je hebt wel een eigen artistieke stempel gezien in deze film, bij Peter Pan en Wendy.
Ja, maar niet dat de film, het komt gewoon nooit echt tot leven. Omdat er gewoon dingen te vlak zijn. Zowel in het verhaal als de acteurs, nou ja, de acteerprestaties zijn over het algemeen nog wel oké, die Peter Pan...
dat vond ik helemaal niks.
Nee, inderdaad. Maar,
wat een vlakke acteur. Hoe kan je nou zo'n vlakke acteur kiezen? Sorry, het is een kindacteur. Dat vind ik altijd een beetje cru om te zeggen.
Hmm.
Maar wat een rotjoch. Maar dat is toch geen sprankelende... Dat is toch niet de jongen die je kiest... die altijd jeugdig wil blijven... en geniet van Neverland... en het voortouw neemt. Het is echt een beetje...
Maar dat ligt misschien ook deels aan het script. Want hij is nogal... Eigenlijk is Peter Pan in deze film... nogal een saai suf jong.
Die gewoon een beetje passieve groter.
Ja, hij heeft er geen lol in of zo. En dat...
Sowieso mist de film wel een beetje in algemeen die lol en het plezier. Maar ik vind het op zich wel goed. Als je goed naar de animatiefilm kijkt uit 1953, kom je eigenlijk tot de conclusie, niet gebaseerd op screentime, maar wel qua plot, dat Wendy is de protagoniste en Peter Pan is een bijrol.
Ja.
Dat heb ik altijd een beetje, dat voelde je meer. En hier is dat heel duidelijk ook in screentime aanwezig. Want Peter Pan zit daar gewoon niet zo heel erg veel in. En die Tiger Lily vond ik er nu ook een beetje met haren bijgesleept trouwens.
Ja, die moest er ook maar in zitten. Dat is je merkt vooral dat Jude Law, die heeft het enorm naar zijn zin. in deze rol. Ja.
Verrassende casting en die pakt echt goed uit.
Ja, zeker. Dus daarvoor is het de moeite. En ja, zodra de film... echt een beetje wat meer zijn eigen ding mag zijn, dan merk je, dan is die finale een soort van, er moet nog een spectaculaire finale aan vastzitten. Ach, die komt er dan nog wel mee weg. Maar je merkt wel, of althans, liever dit dan weer zo'n slaapse live action remake. Maar ik denk dat dit pas echt interessant zou zijn geweest zonder Disney. Dus als David Lowry echt zijn eigen Peter Pan film had mogen maken. Want nu, ja, inderdaad, je hebt zo'n constante mengelmoes van de arthouse regisseur, die inderdaad zijn visuele stijl er wel op los mag laten. Hij heeft ook meegeschreven aan het script. Nou, dat heeft dan ook wel weer zijn bijwerkingen in het uiteindelijke resultaat. Maar wel inderdaad Disney die zegt van, ja, maar ze moeten wel even boven Londen vliegen. En Tiger Lily moet erin en al dat soort dingen. Dus,
en je moet even die hond zien met dat kapje op.
Dus nee, ik hoefde er niet van te kotsen, maar ik kreeg er ook geen vleugels van.
Smee. Make a note, my cabin needs a new door.
A new door, yes. Right. Might I say, Captain, that will be your third door this month.
It won't be the last. Where's my telescope?
Telescope!
Smee!
Telescope adand, Captain.
Speak not to me of hands, Smee.
I see your point.
Zoals we al zeiden, de score is zeer de moeite waard. Die bewaren we nog even voor jullie luisteraars. Die hoor je helemaal aan het einde van deze show. Maar er zitten ook wat liedjes in en die zijn heel aardig.
Ja, niet zoveel als de animatie.
Nee.
Die liedjes kan iedereen meeblaren. Maar hier, er zit iets. Een paar zingende piraten zitten erin.
Ja. Het is geen musical. Het is ook niet Pan, die film die jij niet hebt gezien, maar die eerder refereerde met Hugh Jackman, die ineens Smells Like Teen Spirit zingt, out of the blue. Het is een gekke film, is dat, joh. Je zou hem toch eens moeten aanzetten voor de gein. Dat was echt zo'n interessante mislukking. Daar is zou dit, deze...
Ja, net
ja, Peter
niet,
Pan en Wendy valt misschien ook een beetje in die categorie, vind je niet?
Ja. Yeah.
Nou ja, we hadden het over de soundtrack. Dat liedje, dat piratenliedje, die is leuk. Behemoth? Van Behemoth?
Ja.
Zeg je dat wel?
Behemoth Rhapsody.
Behemoth van Ian Tracy, Garfield Wilson en The Pirate Chorus. Blijf luisteren.
Quiet are the devils in the deep, so slow and silent, so you're swallowing in your sleep with a tail and a tooth, and I'm telling you the truth, you'll be boiling in the belly of a body. Ships set sail with your sights abroad, suddenly the suction of the symbol upon, as you think in twice, take my advice, a mutiny shall also fear the firing squad. Oh,
tooth, and I'm telling you the truth, you'll be boiling in the belly of a volcano. Ship set sail with your sights aboard, and suddenly the suction of a simple apart. And you're thinking twice, take my advice, a meanness should also fear the firing squad.
Nog heel even geduld. Jasper neemt zo Guido's plek in. Daar zitten de luisteraars smachtend op te wachten. Maar ik heb het dan met hem onder meer over Cairo Conspiracy. Jasper wil graag nog even wat zeggen over de schrijversstaking in Amerika. En hij had ook nog een titel. Maar eerst jij ook nog gezien. Ik ga hem zeker nog kijken. Maar Evil Dead Rise, kom op.
Evil Dead Rise. Oké, hoe gaan we dit kort uitleggen? Het is de sequel van de reboot van 2017.
Ja, oké, ja.
Ja, zoiets.
Die waren het op een gegeven moment, voor mij nog, dacht zelfs wel besproken voor de podcast. Ja. Dat het op een gegeven moment bloed regent.
Ja, nou, dat is hier ook bijna het geval. Hier is het nog erger, nog heftiger. En ik weet dat jij daar altijd ontzettend van smult. Jij bent zo'n gorehound, zeg je altijd. Vind ik zo'n leuk woord, een gorehound. Iemand die dol is op alles wat met smerige horror te maken heeft. En hier ga je dan wel aan je trekken komen. Je moet er even op wachten, maar dan komen de kazenraspen tevoorschijn. Uiteraard zit er een kettingzaag in. Er is iets met een hout- of metaalversnipperaar. Waar niet slechts één persoon in belandt, maar nou, misschien wel een compleet gezin. Evil Dead Rise is... Ik vond hem lekker. Dit is gewoon een goed gemaakte horrorfilm. Ook op filmisch vlak heel verdienstelijk gemaakt is. En wat ik er ook wel aardig van vond, we kennen Evil Dead natuurlijk uit de jaren 80. En toen had je Evil Dead 2 en Army of Darkness. Dat waren bijna cartoon slapstick-achtige horrorcomedies van Sam Raimi. Vooral die tweede en die derde dan. Nou, dit is wel iets meer volbloed horror. Maar het doet, linkje naar Peter Pan en Wendy is een beetje vreemd, maar ook hier doet hij net even iets anders. The Cabin in the Woods, daar start hij wel. Hij heeft een hele gekke proloog en epiloog, daar ga ik niks over zeggen. Kijk maar gewoon, dus hij begint bij Cabin in the Woods als proloog, maar de rest van de film speelt zich af in een lekker krakkemikkig, piepend, krakend appartementencomplex in Los Angeles, waar de pleuris uitbreekt. Ook daar ligt zo'n boek ergens onder de gewelven van die flat. En dat is wel leuk, want in die oude Evil Dead films, daar had je dan een tape recorder en er werd dan een spreuk opgelezen. En toen kwam nou die demonische kracht tevoorschijn uit het bos. En hier moet die plaat zelf worden aangedraaid. Ook een hele gave vondst. Dus je ziet dat jochie zie je dan zo met zijn vinger over die grammofoonplaat gaan. En dan gaat het echt goed mis. Ja, wat kan ik er verder over zeggen? Het is precies wat je hoopt en verwacht van een Evil Dead film. Het is ook deze keer iets gemener, omdat er ook jonge kinderen in het spel zijn. Meestal zijn het van die suffe tieners. Je zou ook kunnen zeggen, voor het eerst misschien in de hele Evil Dead franchise gaat het je enigszins aan het hart.
Wat er met de personages gebeurt.
Ja, wat er met de personages staat te gebeuren. Dus ik vond het een prima vervolg op ook die prima reboot, als je het een reboot kan noemen. Evil Dead 2 is eigenlijk ook een reboot van de eerste Evil Dead, als je goed kijkt trouwens. Het doet de regels zijn altijd een beetje wazig geweest in deze filmserie, maar als je ervan houdt, dan mag je deze beslist niet overslaan.
What's up, sis? I had the most beautiful dream. We were together sitting in a tall forest. The wind was clean and the birds were singing the sweetest melodies. It was a perfect day, and all I could think about was how much I wanted to cut you all open and climb inside your body so that we could stay one happy family.
Oké, Guido, je mag je stokje doorgeven aan Jasper.
Jij bent Paul. Ik heb je interview in de Volkskrant gelezen.
De grote Paul Schipper.
Wie kent hem niet?
Ja, Mr. Paul Schipper.
Paul turned his way up. There's no denying that.
Ready to pack then, Paul?
Yes, sir.
Lonne, baby.
Dat is dan beter dan in Nederland.
Hoe moet ik anders blijven zitten waar ik zit?
Nou ja, als je daar tevreden bent.
Tevreden ben je over dingen die af zijn, man. Een liedje dat je schrijft of een taart die je bakt. Maar dat zeg je niet over een leven. Het leven is geen taart.
Die is goed.
Are you ready?
Born ready.
Hallo, vreemdeling. Hey, Jasper. Fijn dat je aanschuift. Jij zag een Nederlandse debuutfilm.
Ja, klopt. Een debuut van Aaron Rokes, Goodbye Stranger. Ik zag hem al op het Filmfest van Rotterdam, want hij was geselecteerd voor Rotterdam. Het scenario is van Wander Teunis en Martijn Lakenmeijer en Claire Bender spelen de hoofdrollen. Lakenmeijer speelt Paul. Hij is playlist curator voor een bedrijf wat duidelijk Spotify is, maar wat in de film iets anders heet dan Spotify.
Mocht niet genoemd worden.
Dat mag niet genoemd worden, maar het is duidelijk waar het op staat. En hij staat op het punt om gepromoveerd te worden, om promotie te krijgen. En dan staat hij naar Londen vertrekken. En in het begin van de film heeft hij die meeting over die promotie, maar dan hoort hij dat er nog een andere kandidaat is. En dat hij nog 24 uur moet wachten om te horen of hij naar Londen gaat of niet. En de film volgt hem eigenlijk gewoon die 24 uur. Een 24 uur in een zomerse dag en nacht in Amsterdam, hoe hij dat nieuws afwacht. Het is een film met heel veel zelfspot, vooral over Amsterdam, over de juppen, de woke-cultuur. Het is lekker ongemakkelijk af en toe. En omdat het zich in één etmaal dus afspeelt, zit de vaart er ook goed in. De film duurt maar 81 minuten.
Oké, dan had ik dat met Guido afgelopen podcast toevallig over. Dat we zo liepen te klagen over veel van die, nou, vooral de blockbusters, die duren tegenwoordig minstens 2,5 uur als je een beetje typt. Ja. En dan is het welkom als je van die filmpjes van nog geen 1,5 uur, lekker even tussendoor.
Ja, een snelle 81 minuten is dit. Dat is prima te doen. Ja, en daardoor zit Vaart dus ook goed in, wat ik zei. En hij gaat de hele tijd, ja, hij valt van de ene... Ja, scène / sketch of zo over juppies in de andere. Het is echt zo'n een beetje zichzelf voor de gek zetten.
En satire ook wel? Of?
Het is zeker, ja, daar zit zeker veel satire in. Okay. Uiteindelijk is het een karakterstudie, maar eigenlijk staat hij net iets te weinig stil bij de karakterontwikkeling en houdt hij iets te veel van de satire. Dus bijvoorbeeld een moment dat Paul oog in oog komt staan met zijn ex. Die heeft net een roman geschreven over hun stukgelopen relatie. Ja, daar had hij wat meer tijd aan mogen geven, aan het personage ook. Sowieso de bijrollen, behalve dan zijn vriendin, die komt er wel redelijk goed uit. Maar de bijrollen krijgen niet heel veel vlees op het bot, zeg maar. Maar ja, het is gewoon een goede, luchtige, fijne film met een dikke knipoog naar Amsterdam. Dat is gewoon prima. En hij probeert ook nog wel wat te zeggen, hoor. Hij probeert iets te zeggen over deze generatie en de soort staat waar die in verkeert of zo. Want kinderen uit deze generatie die zijn altijd door hun ouders geleerd dat ze alles kunnen worden wat ze willen. Dat de wereld maakbaar is. Maar dat betekent dus ook dat je altijd moet weten wat je wilt en dat waar moet maken of zo. Want als de wereld maakbaar is en het lukt je niet, dan ligt het dus aan jou.
Je kan niet allemaal influencer worden.
Exact, ja. Maar nee, ik vond het echt een prima Nederlandse film. Hij had misschien zelfs wel even 20 minuten langer kunnen duren en iets net iets dieper op de personages en de problematiek in mogen gaan. Maar het was gewoon heerlijk wegkijken.
Oké, dat zeggen we de laatste tijd niet zo heel vaak. De film had wel wat langer mogen duren.
Maar... Ja, soms als een film... Ja, dan had hij misschien net iets meer over de problematiek kunnen zeggen of over... De ex, want hij is dus fluïde in zijn seksualiteit blijkbaar. Daar zitten wel grapjes over in, maar had misschien net iets dieper gekund. Ja. Maar ik vind het een hele fijne debuutfilm en ik ben zeker benieuwd wat hij hierna gaat doen.
Oké, nou, ik ga hem zeker even checken.
Adam, ik ga het niet zo goed doen. Ik ga het niet zo goed doen.
عندي شوية معلومات تهم بفضل
سمعة لازار كله هتتمرمخ في التراب
تعرف يا حكم المرتد الإعدام
يا
In Cairo Conspiracy van de Zweeds-Egyptische regisseur Tariq Saleh wordt Visser's zoon Adam, Tafik Barhom, toegelaten op de prestigieuze Al-Azhar Universiteit in Cairo, baken van de Soenitische islam. Als de groot-imam plots overlijdt en er een opvolger moet worden verkozen, ontstaat er een machtsstrijd tussen de moslimbroeders en de overheid waarbij een spion vermoord wordt. Adam wordt door kolonel van de geheime dienst Ibrahim, Faris Faris, gerecruiteerd om dienstplek in te nemen en zo de keuze voor de nieuwe groot-imam te beïnvloeden. Saleh's script won vorig jaar op het filmfestival van Cannes. Is dat, Jasper, ook waar de film uitblinkt?
Nee, wat mij betreft niet. Ik vond eigenlijk het script, het scenario, een van de zwakkere punten van de film. Ik vind het op zich, het werkt prima als politieke thriller. Maar ik vind dat het hangt echt wel een beetje van de clichés aan elkaar. En de logica is soms ook ver te zoeken, vind ik. Maar omdat het speelt in die wereld, de wereld van die universiteit, een wereld die je echt niet kent, zat ik er toch wel in en stoorde ik er niet zo aan. Het was meer dat ik achteraf dacht van, waar heb ik nou eigenlijk naar zitten kijken?
En wordt goed te volgen.
Ik vond het heel makkelijk te volgen, ja, dat zeker. Ook omdat het eigenlijk gewoon een John Grisham-achtig plot volgde, zeg maar.
Of John Le Carré meer.
Ja, zoiets.
Een beetje spionage-thriller-achtig.
Ja, en er zaten van die dingen in dat ik dacht van, ik bedoel, het is een ontzettend belangrijke operatie. Ze moeten die groot-imam, ze moeten de juiste groot-imam verkozen krijgen. En dan kiezen ze een totale nieuwkomer, onschuldig, een beetje onnozel type ook. En ik snap wel dat we moeten geloven dat dat is omdat de regering, dat hij zo onbelangrijk is dat ze hem kunnen opofferen, zeg maar. Om zo'n belangrijke missie aan zo'n jongen toe te vertrouwen, dat vond ik al een hele stap. En ik snap wel dat wij als publiek een soort nieuwkomer in die wereld nodig hebben om zogezegd onze Aryans avatars te zijn. Dus iemand door wiens ogen wij kunnen kijken. Want als je dat niet hebt, want heel veel films hebben dat wel, een nieuwe wereld speelt, dan is er vaak een ingang voor het publiek. Want anders loop je natuurlijk als kijker een beetje achter de feiten aan. Dus ik snap wel dat hij die keuze maakt, maar het is natuurlijk wel een beetje ongeloofwaardig dat je zoiets aan zo iemand overlaat. En bovendien zitten er bijna 300.000 studenten op de universiteit. Dus het is ook een beetje ongeloofwaardig dat de geheime dienst niet al lang een paar informanten daar heeft zitten.
Ja, ze hadden er dan eentje en die wordt omgelegd. Vandaar dus dat Adam dan de nieuwe pion of spion wordt in dit machtsspelletje wat er dan gespeeld wordt. Ja, in hoeverre is het... Ja, het is wel inderdaad in de basis te volgen, maar ja, voor mij persoonlijk dan ook denk ik dat niet alles helemaal duidelijk is of wordt of helemaal begrijpelijk. Nee. Misschien dat je daar ook wat voorkennis voor nodig hebt, hoe het zit met de islam en de situatie in Egypte en religie en politiek. En daarnaast lopen ook best wel wat personages in deze film, best wel veel. En sommige, je houdt ze wel uit elkaar, dat is het probleem niet zozeer. Maar je zit wel een beetje van, oké, wat was nou exact de functie van deze man ook alweer binnen dit alles? En dat die Adam, ja, misschien, dat hij mogelijk een beetje te naïef is om hier zo makkelijk in mee te gaan en zo makkelijk wordt gebruikt of misbruikt door de Nationale Veiligheidsdienst als nieuwe spion. Nou ja, daar valt op zich nog wel wat voor te zeggen, aangezien hij als visserszoon echt uit een dorpje komt en in die grote nieuwe wereld terecht is gekomen. Maar zo wordt er in het begin van de film weer net iets te snel dat hij door de vorige spion, ja, die opeens waren ze, vriendjes of zo. En dat heb ik even gemist in het script.
Dat ging allemaal heel snel en heel toevallig, inderdaad. Ja, en sowieso, ik vind dat die Tafik Barhom, die speelt een prima rol als Adam. Maar hij mist wel het charisma om die film echt naar zich toe te trekken. En inderdaad, het scenario geeft hem dus heel weinig achtergrond mee. Dus hij krijgt ook echt weinig om mee te werken. We zien letterlijk één scène bij hem thuis, volgens mij, voordat hij op de universiteit is. En dus de vreemde eend in de bijt is. En vervolgens doet de film weer een beetje dat cliché-ding van zo'n jongen, een beetje enigszins, niet echt domme, maar een beetje in over his head, onschuldige jongen. Waarvan dan ineens blijkt aan het einde dat hij slimmer is dan iedereen anders en dat hij alles veel beter snapt. En dat dat dan niet had laten zien of zo. Weet je, dat cliché kende ik wel en ik vond het niet echt verdiend.
leverde wel een van de mooiere, bijna slotscènes, dat wel op. Maar of het inderdaad dat heel geloofwaardig is. Maar ja, hoe het allemaal precies inderdaad zit met de overheid en de corruptie die er speelt. Een mol die ze daar dan hebben. En of bijvoorbeeld Ibrahim, dus een van de agenten van de veiligheidsdienst. Mm-hmm. Ja, in hoeverre hij nou ook fout ligt een beetje in het midden. Laten we ook niet te veel spoileren, maar die is ook, die speelde ook het spelletje mee.
Vond hem trouwens ook wel, de Faris Faris, die speelt hem. Mm-hmm. Ik vond hem wel meer de ster van de film, qua als je het over acteren hebt, zeg maar.
Ja, maar dat kan ook te maken hebben dat natuurlijk ook een acteur is die al wat langer meegaat.
Ja,
ik weet
zeker.
Niet of die Tafik of dat een debuutrol is, heb ik even niet.
Hij zal niet zo lang meegaan als Faris Faris inderdaad.
Nee, maar op zich.
Ik kende hem nog van Jalla Jalla, die Zweedse film uit 2000.
Oh ja, ja, het is natuurlijk ook een Zweed.
Hij is ook een Zweed, ja. Zeker. En hij heeft ook inderdaad best wel een internationale carrière opgebouwd. Ik zag dat hij ook speelde in series als Chernobyl en Westworld en films als Rogue One en Zero Dark Thirty zit hij allemaal in.
Ja,
dus de Faris is lekker aan de weg aan het timmeren.
Zeker.
Maar ik vond zijn personage ook wel wat interessanter. En dat kwam echt door hemzelf volgens mij. Want ook het scenario geeft hem ook weinig achtergrond en motivatie.
En hij doet er wat meer mee.
In instantie. Ja. Maar hij doet er wat meer mee door zo'n beetje verslagen, lakse houding te hebben. Een slonzig uiterlijk. En hij hint er ook heel duidelijk naar dat die man al gewoon vaker door de molen is gehaald door de staat, zeg maar. Hij heeft het allemaal al een keer eerder gezien. En dat merk je aan hem. En hij is ook jaloers op die jongere leidinggevende van hem, wat hem ook net iets meer diepgang geeft, zeg maar.
Ja, en dan las ik in een stuk ergens dat dit in eerste instantie een boek zou worden. En dat gevoel krijg je er wel een beetje bij. Volgens mij had de regisseur Saleh en scriptschrijver dus ook volgens mij dit eerst eigenlijk als een boek uit willen werken. Een spionagetriller à la John le Carré dus inderdaad. Mm-hmm. En heeft er dan besloten toch een film van te maken. En ja, kijk, een hele hoop dingen die er op de achtergrond wat belangrijk is. De strijd tussen de politieke en de religieuze elite, wat er eigenlijk natuurlijk is, en politieke intriges, inmenging van de staat in de kerk en allerlei machtsdingen en hoe je dat dan ook in het geval van bijvoorbeeld een Adam, hoe dat of hoe het in strijd is met je geloofsovertuiging, want die Adam is best wel devoot. En voor zover ik het een beetje begrijp, is die universiteit ook het opleidingsinstituut voor toekomstige imams.
Dus, ja, zeker voor de soenistische kant van de...
Ja,
van de...
ja dus het, religie speelt uiteraard ook wel een grote rol. Maar voor mij, deze film werkte gewoon beter als spionagetriller. Want daarin ging ik wel mee. De rest, ik snapte het wel, maar dat kwam gewoon op mij niet zo over. Het is meer zodra die Adam dan bijvoorbeeld in een groepje fanatieke, of het nou wel of niet jihadisten zijn,
Ze zijn in ieder geval fanatieker dan de anderen, dat is duidelijk.
Ja, maar hij moet zich daarin mengen en dan dreigt natuurlijk de kans op ontmaskering. En hoe ze later met behulp van hem, Adam, een kandidaat, imam, laten we even zeggen, uitschakelen. Het script, het zit goed in. De dialogen zijn ook wel prima. En hoe hij toch verstrikt raakt in dit web, wordt nog aannemelijk allemaal gemaakt. Maar volgens mij wil deze film, of zegt deze film veel meer dan dat ik eruit haal als leek, zeg maar, binnen deze wereld, die wel een goed geacteerde, gave spionagetriller ziet.
Ja, ik vond het juist, ik vond het thriller-element inderdaad wel goed werken, want ik zat er wel echt in. Maar waar het voor mij echt interessant was, was vooral juist in dat inkijkje in die wereld. En dan bedoel ik niet eens dat politieke gekonkel, maar gewoon om eens achter de muren van de belangrijkste soenitische instituten kijken. In die Al-Azhar Universiteit in Cairo. Die bestaat al sinds 972. 972,
bedoel ik. Oh, okay. Het is overigens wel niet daar opgenomen. Nee, weet ik. Saleh is persona non grata in Egypte. Vanwege die vorige film van hem, Nile Hilton incident. Dus dit is in Istanbul opgenomen.
Ja, dit is de Soleimani moskee in Istanbul. Ja. Die doet dienst als Al-Azhar. Maar toch, het is interessant om een kijkje te zien in die wereld. Hoe die lessen gegeven worden. Wat wordt er geleerd? Hoe is de sfeer daar? En voor mij had de film daar ook veel meer tijd aan mogen besteden. Maar het scenario is echt ontzettend plot gedreven. Dus daar was eigenlijk helemaal geen tijd voor om die wereld echt mooi neer te zetten, zeg maar. Of wat rijker neer te zetten. Vond ik jammer, want dat vond ik juist heel interessant. En inderdaad, het probleem is natuurlijk wat je zei, dat hij is... Tariq Saleh is gewoon geboren in Stockholm, opgegroeid in Zweden. En hij is zelfs dus niet eens meer welkom in Egypte. Maar hij heeft natuurlijk zelf eigenlijk helemaal geen beeld van de gang van zaken bij de Al-Azhar. Ja, dat is gewoon door hem verzonnen. Dat is zijn versie ervan. Dat is zijn indruk. Dus ja, het was een interessant inkijkje, maar in hoeverre is het wel gebaseerd op de werkelijkheid? Wat ik nog wel interessant vond, is ook over die ballingschap. Dat geeft nog een extra gevolg, namelijk dat hij eigenlijk niks meer te verliezen heeft. Door in de film te suggereren dat de Egyptische regering betrokken is bij een samenswering om de volgende grote imam voor een Soennitische geloof te kiezen. Ik bedoel, anders zou hij daar misschien voorzichtiger mee om zijn gegaan. En het viel me wel op dat hij heel erg voorzichtig is en zijn best doet om het geloof zelf, op het geloof op zich, niet te bekritiseren. Hij laat wel zien dat de imams niet allemaal even perfecte mensen zijn, of perfecte moslims zijn. Maar het geloof zelf blijft eigenlijk buiten schot. En ik vond het wel verfrissend. Want dat zijn we zo gewend van films natuurlijk. Wij als westerse kijkers zijn bijna getraind om het ergste te verwachten als een film gaat over fanatieke moslims. En dus dat Saleh daar zich daarin houdt en neutraal blijft, ja, dat vond ik wel fijn werken. Ik weet niet of het hem ook gaat beschermen tegen de kritiek uit de gelovige hoek, maar toch vond ik dat wel... fijn werken, ja.
Ja, geweest zal zijn. Dit zal hem niet in dank zijn afgenomen waarschijnlijk door Egypte. Nee. Hoewel de kritische kant van deze film niet de overhand krijgt. Hij blijft wel echt focussen op het verhaal wat hij aan het vertellen is. Met inderdaad goed acteerwerk en de rest zit ook allemaal wel bovengemiddeld goed in elkaar qua cameravoering.
Ja, camera was zitten. Prachtige beelden bij. Van die mooie gechoreografeerde scènes, van die rituelen of processies. En ik weet nog één heel mooi shot van zo'n hele drukke autoweg die helemaal vol ligt met gebedsmasjes voor het vrijdaggebed. En dan staat iedereen op en klopt zijn matje af en dan gaat het leven gewoon weer verder. En er zitten echt hele mooie beelden in.
Ja.
Maar inderdaad, wat je zei, wat wil je nou zeggen met deze film? Want wat moeten we hieruit lering uittrekken? Want voor de duidelijkheid, dus het verhaal is niet gebaseerd op echte gebeurtenissen. En Saleh benadrukt ook in interviews steeds dat hij alles verzonnen heeft. Dus de personages zijn verzonnen, de imams, alle politieke spelers bestaan allemaal niet echt. Maar wat er dan opviel, was één shot, was op een gegeven moment bij de geheime dienst. En toen bleef de camera op dat kantoor even hangen op een portret foto van de Egyptische president El-Sisi. De echt president El-Sisi.
Ja.
Dus dat was ineens een beeld van een wel echt bestaande persoon. Dus heeft hij dan toch een boodschap? Wil Saleh toch iets zeggen? Nou, als er een beschuldiging in de film verstopt zit, dan zit hij in ieder geval goed verstopt.
Ja, dat idee had ik ook. Van, ja, de film is zeker de moeite voor wat we allemaal opsommen. Maar hier moet je misschien net even iets meer raakvlak mee hebben om er meer uit te kunnen halen. Want ja, ik zag toch vooral een gave thriller die, wat ik zeg, de moeite is. Maar daar houdt het ook wel een beetje op.
Ja, en ik denk ook dat... Ik denk inderdaad dat Saleh niet echt een boodschap heeft met de film. En dat hij zich er zelf ook wel van bewust is. Hij zegt het ook in interviews vaak. Maar hij zegt het ook in de film zelf. Want dat is best wel subtiel. De laatste zin van de film wordt uitgesproken door een imam. Die aan een van de personages vraagt wat hij geleerd heeft. En dat personage aarzelt en de camera zoomt op hem in. Hij blijft heel lang stil. En dan snijdt Saleh weg. Er komt geen antwoord. Want er is niks geleerd. Want er was geen boodschap.
Ook mooi aan de film is de score. Laten we daar een stukje van draaien. Van componist Christer Linder. Hé hey Jasper, nu wij toch hier samen via Zoom, dit is een knutselpodcast met allerlei Zoom-meetingen. Maar ja, jij attendeerde mij daarop, want daar wou je het graag even over hebben. En informeer me ons ook over dat er weer een writers' strike aan de hand is in Hollywood. Of die komt er weer? Of leg uit.
Ja. De mogelijkheid is dat hij er komt. De Writers Guild of America heeft zijn leden gevraagd of zij het oké vinden als ze gaan staken. En de leden hebben met 98% goedkeuring eraan gegeven. Dat betekent niet dat er ook zeker gestaakt gaan worden, maar het betekent wel dat de Writers Guild dus een behoorlijke stok heeft om mee te slaan in de onderhandelingen met de studio's en de zenders om een betere deals te krijgen voor de schrijvers. Want wat is er aan de hand? Schrijvers krijgen gewoon te weinig betaald. Het komt gedeeltelijk door de markt, maar ook gedeeltelijk door bijvoorbeeld het feit dat er nu heel veel op streaming is. Vroeger, als een televisieschrijver een serie schreef, dan kreeg je ervoor betaald. Maar als die serie herhaald werd, dan kreeg je nog een keer betaald. En dan werd die serie op een gegeven moment, 100 afleveringen of zo, wordt die in syndication gedaan. En dan werd die verkocht aan een andere zender. En dan werd die daar voortdurend herhaald. En die schrijver bleef maar betaald krijgen daarvoor. Dat heet de residuals. Daar was het model een beetje op gebouwd. Alleen met streaming, ja, als je een serie voor Netflix schrijft, Netflix gaat jouw serie nooit verkopen aan een andere zender. En hij gaat ook niet op herhaling, want hij staat gewoon op Netflix of op HBO of zo. Dus je krijgt geen residuals meer.
Ze krijgen eenmalig betaald. Ja.
Ja, en dat eenmalige bedrag moet dus aanzienlijk omhoog om te compenseren dat ze niet meerdere malen betaald krijgen. En bovendien klagen ze erg veel over het gebruik van mini-rooms. Dan moet ik uitleggen dat, zeker voor televisieseries, wordt een serie geschreven door een groep schrijvers in een writer's room. Dat zijn er echt veel vaak. Dus dat is niet zoals bij een film dat er vaak één scenario schrijver is, of heel soms twee. Series worden door 20 mensen geschreven vaak. Nu gebruiken heel veel studio's mini-rooms die ze inzetten voordat ze überhaupt de serie hebben aangekocht. Dus dan moeten schrijvers in weinig tijd 3-4 afleveringen maken van een serie. En dat valt dus buiten het contract van de Writers Guild. Dus valt buiten de CAO, zeg maar. Dus die schrijvers die worden eigenlijk nog minder betaald terwijl ze meer moeten werken. En dan wordt die serie vaak niet eens opgepakt. Dus ja, het is schrijnend. Het budget voor series en films is ontzettend omhoog gegaan, vooral voor series. Terwijl de gemiddelde schrijver minder is gaan verdienen. En 98% van de schrijvers die werken nu op het minimum van de CAO. En het punt is dat die CAO, die loopt 1 mei af. Dus nu zijn ze aan het onderhandelen over een nieuwe CAO en ze komen niet echt dichter bij elkaar. Dan is een logisch gevolg dat ze misschien gaan staken.
En wat zou dat dan voor consequenties hebben? Want het is, dat is ook alweer jaren geleden, maar er is in ieder geval eerder in Hollywood een grote scenaristenstaking geweest. En ik kan eigenlijk geen directe voorbeelden noemen of dat we toen echt gemerkt hebben van de hele boel zit op slot of er komt niks nieuws meer uit. Of dat hadden eigenlijk misschien met de pandemie uiteindelijk voor mijn gevoel ook niet echt. Want wat er nog op de planken is blijven liggen, dat is uiteindelijk uitgebracht. Ik weet niet of het indirect consequenties heeft gehad voor toen de grote releases. Vast wel, maar...
Ja, zeker wel. Want het ding is natuurlijk ook, ik heb het nu vooral over televisieschrijvers en daar zit ook wat grote probleem. Maar ook scenario-schrijvers van films verdienen minder dan ze vroeger deden. Ongeveer 14% minder dan vijf jaar geleden. En sowieso, als de schrijvers gaan staken, dan gaan ze allemaal staken. Dus het is niet dat alleen de televisieschrijvers dan gaan staken, dan gaat iedereen staken. En de gevolgen die je zal zien is dat bepaalde shows, dingen als Saturday Night Live of... Jimmy Kimmel of Jimmy Fallon, die dagelijks geschreven wordt, die zullen onmiddellijk op zwart gaan. Want zonder schrijvers is er gewoon geen aflevering die avond. Die worden dagelijks gemaakt. Wat je ook zal merken is dat heel veel populaire shows, die gaan natuurlijk binnenkort op zomerstop. Maar dat volgende seizoen wordt in de zomer vaak geschreven. Dus als dat niet gaat gebeuren, dan die dingen liggen niet op de plank. Er ligt geen nieuw seizoen van een Abbott Elementary of van een bekende comedyserie al op de plank. Die komen gewoon niet uit dan. Die worden gewoon uitgesteld. En bij streaming is dat een beetje nog een ander verhaal. Ook een beetje onbekend, omdat het natuurlijk nieuw is. Het is natuurlijk voor hun ook niet ideaal dat dit gaat gebeuren. Maar ze hebben over het algemeen wat meer op de plank liggen dan televisiezenders. En zij hebben ook meer de mogelijkheid om bijvoorbeeld dan wat meer hun internationale shows te gaan pushen.
Ja.
En wat ze hebben wat uit te smeren. Wat je wel ziet en wat je bij de vorige strike ook zag, is dat de afgelopen weken zijn dus echt de Hollywood executives zijn echt al zich aan het voorbereiden hierop. Ze zijn scripts aan het verzamelen, zeg maar, om nog gemaakt te kunnen krijgen zonder dat je de schrijver erbij nodig hebt. Maar wat je ook gaat zien, en dat zag je vorige keer ook in de vorige strike was tussen 2007 en 2008, heeft 100 dagen geduurd. Toen zag je ook dat er ontzettend veel reality series gemaakt werden. Want die hadden geen schrijvers nodig. Dus tv werd ineens overladen met reality. Want dat kon nog wel.
Oh ja, dat was er natuurlijk toen al wel. En misschien heeft dat ervoor gezorgd dat er nog veel meer van die reality shit is gekomen.
Exact,
Wat weer aansloeg. En ja, ik kijk verder geen reguliere tv. Maar ik weet wel dat dat soort programma's worden nog steeds bekeken.
Ja, zeker. En dat is wel een gevolg dus van zo'n strike. En die vorige strike heeft dus 100 dagen geduurd. En heeft de economie in Los Angeles ongeveer 2,1 miljard gekost.
Wow.
Maar het had ook andere gevolgen. En dat was ook een beetje een reden waarom de staking al voor de 100 dagen voorbij waren gedeeltelijk doorbroken is. Dus omdat de studio's allerlei andere mensen gingen ontslaan. Die gingen de supportstaf ontslaan, de assistenten, de gaffers, de lichtmedewerkers. Want ja, er werd niet gedraaid. Dus, en dat was natuurlijk niet de bedoeling van de Writers Guild, dat al die
collega's,
mensen die collega's, mensen die nog minder verdienden dan zij, dat die allemaal ontslagen zouden worden. En dat heeft die strike toen een beetje beïnvloed. Het waren toen 12.000 film- en televisieschrijvers die zijn gaan staken. Maar dus wat ik zei, ze mogen gaan staken, ze mogen een staking afkondigen, maar dat betekent niet dat ze het ook gaan doen. 2017 is er namelijk ook bijna zo'n staking geweest, toen hadden 96% van de leden voorgestemd. En toen is op het laatste moment toch nog een deal gekomen tussen de studio's en de Screenwriters Guild. Dus toen is de hele staking niet doorgegaan. Dus het zou alsnog vermeden kunnen worden, maar het ziet er niet heel rooskleurig uit. Dus ja, de kans is groot dat na 1 mei de talkshows op zwart gaan. En we overspoeld worden met reality. Wat nu wel een grappig gevolg was van die eerste strike, trouwens, dat The Apprentice, de reality show met Donald Trump, die zou gecanceld worden. Maar door de writer's strike is hij niet gecanceld. Want ze moesten reality blijven uitpompen. Mm. Dus misschien zonder die writer's strike had hij niet zo zich zo kunnen neerzetten in het Amerikaanse bewustzijn als een geniale businessman en filantroop en zo. En had Trump misschien wel voorkomen kunnen worden door de writer's strike.
Och, jeetje, het is wel heel ver doorgedacht, maar
zonder de writer's strike was de Apprentice gewoon weg geweest en er was Trump van televisie geweest. Dus,
dus het is just nu even een kwestie van afwachten of dit daadwerkelijk doorgaat en de wat deadline, dan de gevolgen zijn. Ja,
de deadline is 1 mei, dan loopt deze CEO af, dan moet er een nieuwe deal liggen. En als die er niet ligt, dan is de kans echt groot dat ze stoppen. Dus laten we een beetje op de hoogte blijven van dit verhaal, want het is zeker voor onze industrie natuurlijk ook belangrijk. Dan kunnen we goed, wij ook een beetje kijken of we er nou echt iets van merken. Of dat het allemaal wel meevalt.
Terug van weg geweest. Ik was op de achtergrond aanwezig. The Magic of Editing noemden we het al. Dankjewel Jasper, ook voor jouw bijdrage aan deze show. We zaten allemaal weer met wat andere agenda's. En die plak je dan heerlijk naast elkaar en op elkaar voor zo'n podcast. Volgens mij komen we er prima uit altijd zo met z'n drietjes. We gaan afsluiten, want dit was een aflevering weer van Movie Insiders. En ik ben ontzettend benieuwd naar jullie mening over bijvoorbeeld Peter Pan en Wendy en Cairo Conspiracy. Ik was niet bij die discussie tussen jullie aanwezig, maar ik zag hem ook al een jaar geleden in Cannes. En toen had hij nog een andere titel.
Boy from Heaven, geloof ik.
Boy from Heaven. Ja. Dus Cairo Conspiracy zag ik op een releaselijst voorbij komen. En het zei me gewoon niks. Totdat ik een poster voorbij zag en toen, dat komt me vaak bekend voor. Heel gek is dat altijd. Maar goed, wat vonden jullie van die film? Wat vinden jullie van Evil Dead Rise of Goodbye Stranger? Hebben jullie gedachten over die writer strike of wat dan ook filmgerelateerd? We horen altijd graag van jullie. Dat kan door van je te laten horen op Twitter, @movieinsight, door te gaan naar onze Facebookpagina of onze Insta. En we zijn ook per e-mail bereikbaar, movieinsiderspodcast@gmail.com. Kom, wat wordt het programma van de volgende show eigenlijk, John?
Ja, dan moeten we even kijken hoe dat allemaal uitkomt. Maar mogelijk kunnen we een mooie grote show met twee zeer aansprekende titels. De nieuwe Guardians of the Galaxy 3, heet die toch gewoon?
Ja, volume 3. Ja, volume 3. Ja.
Volume 3. En de nieuwe Ari Aster, dat is de regisseur van Hereditary en Midsommar. Die heeft een nieuwe film gemaakt. Bo is Afraid. Hij duurt 3 uur met Joaquin Phoenix. En ja, hier moet je eigenlijk nog niks over zeggen, geloof ik.
Heb je hem al gezien, John?
Nog niet.
Oh, oké. Okay. Ja, ik heb hem al een paar weken achter de kiezen. En ik, om die metafoor of analogie door te trekken van kiezen, ik kou er nog altijd op.
Oké. Okay. Dus keer snel terug naar onder meer Spotify voor een nieuwe aflevering van Movie Insiders. We gaan eruit met, is dat, ja, ik denk toch de score misschien wel het echte hoogtepunt van Peter Pan en Wendy? De soundtrack van Daniel Hart.
Tot gauw.
Tot de volgende keer.
Het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.